Goedemiddag, dit is de podcast Het Geopolitiek Schakelspel in Eurazië. Mijn naam is Issa Yusubov en in deze podcast ga ik dieper in op de geopolitieke actualiteiten en ontwikkelingen op het grootste continent van onze wereld. Naast mijn werk als geopolitiek analist ben ik een extreem gepassioneerde schaker, zoals jullie misschien wel weten, mede door de schaakpuzzels die ik elke vrijdag op Twitter deel. Voor mij is geopolitiek een fascinerend schaakspel tussen de grootmachten op onze aarde. Maar wie van hen doet welke zet en waarom? Welk motief zit erachter? Hoe proberen ze de padstelling in de regio te doorbreken? Welke grootmacht heeft de beste papieren voor een schaakmat? Dit en meer in deze podcastreeks met Issa Yusubov. Leuk dat je luistert! Dames en heren, beste luisteraars, welkom bij de 5e aflevering van mijn podcast. Het onderwerp van vandaag, zoals ik al eerder op Twitter heb aangegeven, wordt wederom Turkije. Zoals jullie weten heb ik de allereerste aflevering ook gehad over Turkije. Dat was 2 dagen voor de verwoestende aardbeving. En sindsdien zijn er heel veel dingen gaande in Turkije, voor politieke ontwikkelingen, electorale verschuivingen en dergelijke. Dus daar gaan we het over hebben. De eerste aflevering ging meer over de vraag, de geopolitieke kant van het verhaal, waarom geopolitieke actoren zoals het Westen, China, in minder mate China, maar ook Rusland, de Golfstaten, eigenlijk baat hebben bij de herverkiezing van Erdogan en in hoeverre zeg maar een soort van autoritair Turkije om verschillende redenen meer voordelen heeft voor het Westen. Ik had het over bijvoorbeeld over de vluchtelingenkwestie. En de oppositie heeft gezegd, als we aan de macht komen gaan ze of naar Syrië of naar Europa. Dat wil je als het Westen ook niet, denk ik. En dan als het gaat over de uitbreiding van NAVO en andere zaken. Maar vandaag wil ik het hebben over de binnenlandse dynamieken, want dat is ook heel belangrijk. En zoals ik al aangaf, is er de afgelopen maand best wel veranderd. En zelfs sinds gisteren, vanaf het moment dat Erdogan had gezegd van de verkiezingen worden op 14 mei gehouden, zie ik dat de coalities aan beide kanten, zowel de regeringscoalitie als de oppositiecoalitie, de allianties, steeds meer een vorm krijgen. Iedereen is met elkaar in gesprek om aan stemmen te komen. Want het klopt wel dat ik vanaf het begin zeg dat Erdogan er alles aan zal gaan doen om deze verkiezingen te winnen. Maar het is ook een feit dat de oppositie vooral het sentiment heeft na de kandidaatstelling van Kemal Kılıçdaroğlu, de leider van de grootste oppositiepartij, de seculiere partij van Atatürk, dat de oppositie voor het eerst sinds 2002, toen de AK-partij aan de macht kwam, dat de strijd, de verkiezingsstrijd, echt een nek-aan-nek race wordt. En dat klopt. En dat zie je ook terug in de peilingen, alhoewel ik me ook een beetje verbaas over hoe het sentiment nou echt gekanteld is. Want een paar maanden geleden, een half jaar geleden, had niemand gezegd dat bijvoorbeeld de leider van de oppositie in de peilingen iets van 55% of 56% zou scoren tegen Erdogan. Dat is, ik denk dat dat ook een beetje te veel van het goede is. Zelfs als je de stemmen, de percentages van, ook in de peilingen van politieke partijen die deel uitmaken van de alliantie van de oppositie bij elkaar optel, dan kom je niet uit op 55. En Turkse politiek is niet zo zwart-wit. Er spelen heel veel dingen die echt alleen op de dag van de verkiezingen duidelijk zullen worden. Bijvoorbeeld, er zijn ook buiten de regeringscoalitie en de oppositiealliantie van de 6 partijen, de tafel van 6 worden ze genoemd, zijn er ook andere coalities en allianties die best goed kunnen scoren. En nee, niet zo hoog als de gevestigde partijen, zeg maar. Maar de alliantie van de nationalisten bijvoorbeeld, die vandaag is aangekondigd. En ook linkse, radicaal linkse partijen, waar bijvoorbeeld HDP, de pro-Koerdische partij, deel van uitmaakt momenteel. Die kunnen ook heel hoog scoren. Er spelen ook heel veel electorale background dingetjes een rol. Deze verkiezingen gaan voor het eerst 7 miljoen mensen, moet je je voorstellen, gaan voor het eerst stemmen. En dat zijn dan jongeren van nu die eigenlijk geboren zijn toen Erdogan al aan de macht was. En ze hebben dus niemand anders meegemaakt aan de leiding in Turkije dan Erdogan. Dus heel veel dingen hangt ook van hun stem af. En mijn indruk is dat een groot gedeelte van de jongeren eigenlijk wat meer een nationalistische kijk heeft. Die zijn ook wat, ik zou zeggen, makkelijk als het gaat om beïnvloeden, hè, zo van waar het heen gaat met Turkije. En daarom denk ik dat kleinere nationalistische partijen, zoals de Zafer-partij en hun kandidaat, die vandaag is aangekondigd, de voormalige voormalig parlementslid van de MHP, die gebroken heeft met de grijze wolven, zeg maar, dat zij ook best wel procentjes gaan pakken. En als we dan terugkomen naar de verkiezingen zelf, hè, dan, wat ik in de peilingen zie, is dat de leider van de oppositie, wat ik al zei, iets van 55 en 56 gaat krijgen. En mijn indruk is dat deze verkiezingen niet in de eerste ronde beslecht zullen worden. Ik zie niet hoe Erdogan, maar ook de oppositie in de eerste ronde meer dan 50% stemmen kunnen krijgen. Dat kan misschien wel veranderen als de pro-Koerdische HDP een duidelijk voorkeur uitspreekt voor de oppositiekandidaat. Dat is nu niet het geval, al hebben ze aangegeven dat ze er wel open voor staan. Maar dat heeft ook een beetje op kritiek gestuurd van de nationalistische partijen binnen de oppositiealliantie. Want zij willen niet dat de alliantie waar ze deel van uitmaken officieel in gesprek gaat met de HDP, want zij zien HDP in Turkije, is dat ook een beetje het sentiment wat aanwezig is nog steeds, dat HDP eigenlijk een soort van politiek verlengstuk is van de PKK, een terroristische organisatie, die ook zo erkend is als door de VS en de Europese Unie. Maar dus ja, dat speelt nu. En zij hebben iets van hun electorale achterban schommelt altijd tussen, ik zou zeggen, 9% en 12%. Dus dat zijn dan de marges. En als zij, wat ik nu in de peilingen zie, als zij samen met de CHP en dan die nationalistische E-party, en dan heb je nog andere kleinere partijen binnen de alliantie, als de HDP, zeg maar als 11% van HDP allemaal naar de oppositiekandidaat gaat, dan gaat hij in de eerste ronde winnen. Dat is zeker. Maar zo makkelijk en zo voorspelbaar is de Turkse politiek niet. Want natuurlijk, het is heel duidelijk dat de Koerdische stemmen samen met de stemmen van de jongeren bepalend zullen zijn. Dat zijn dan iets van ook 7 miljoen en dan 10% van de Koerdische partij is dan de derde grootste partij in Turkije. Dus daar moet je ook rekening mee houden. En wat je dan ziet is dat er een idee heerst van als binnen de oppositie, als wij dan die pro-Koerdische HDP aan ons binden, dan hebben we de winst binnen, maar zo zit het niet. Binnen de alliantie, heel veel mensen in Turkije willen niet geassocieerd worden of willen niet dat hun partij geassocieerd wordt of een alliantie aangaat met de HDP. Dus stel dat je dan die 11% binnenkrijgt, wat ook wel kan kloppen, dan zul je dus ook bepaalde procenten kwijtraken van mensen die niet op dezelfde kandidaat willen stemmen als de HDP. Dus die gaan dan op zoek naar, ja, hoeft dan niet per se richting Erdogan te gaan, maar ook naar kleinere partijen, kleinere nationalistische partijen, zeg maar, of de andere allianties die gaan meedoen. Dus dan raak je ook het een beetje kwijt. Dat kan spelen. En wat ook kan spelen is dat als de HDP, of tenminste dat is mijn indruk, als de HDP in de eerste ronde duidelijk aangeeft dat ze Kemal Kılıçdaroğlu gaan steunen, dat de pro-Erdogan media dat echt heel groots gaan uitpakken en dan publieke opinie ook een beetje daarop gaan wijzen van, hey, kijk met wie de oppositie mee samenwerkt, dat zijn de Koerdische terroristen, dit en dat. Maar het grappige is, zo makkelijk is de Turkse politiek nou ook weer niet, want aan de andere kant is het ook heel duidelijk dat Erdogan dit ook wel weet, hè, dat de HDP een soort van kingmaker kan zijn in de verkiezingen. Dus hij moet ervoor zorgen dat de Koerdische achterban ook verdeeld wordt. dat ze niet allemaal op de oppositiekandidaat gaan stemmen. En de eerste voortekenen daarvan zie ik al een paar dagen. Sinds het moment dat de HDP duidelijk aangaf van wij zijn bereid om de oppositiekandidaat te steunen, zijn er een paar ontwikkelingen in Turkije waarvan ik denk, dit lijkt meer op een toenadering tussen de AK-partij en de HDP. Het zou dan niet voor het eerst zijn. Al lijkt het erop dat ook in het Westen heerst een soort sentiment van Erdogan is tegen de Koerden, dit en dat. Maar ja, dat is dan heel erg gechargeerd en zo zit het niet. Hij moet nu ervoor zorgen, vanuit zijn strategische zet, zeg maar. Ik denk dat hij ook wel adviseurs heeft die hem daarop hebben aangewezen van wij moeten ervoor zorgen dat de Koerdische stemmen verdeeld worden. Dat misschien de HDP zijn eigen kandidaat naar voren brengt in de eerste ronde. Want het zou betekenen dat die stemmen dan niet naar de oppositiekandidaat van de CHP gaan. Dan heb je al een soort van verdeling in de eerste ronde. Als er een derde kandidaat komt in de eerste ronde, dan zullen de verkiezingen geheid doorgaan naar de tweede ronde. Dus als het, en daar lijkt het nu ook een beetje op. Ik denk dat de HDP zijn eigen kandidaat naar voren gaat schuiven. En dan ja, gaan de verkiezingen door naar de tweede ronde van 28 mei. Wat interessant is, mijn indruk is nog steeds dat er een tweede ronde komt. En in de tweede ronde Erdogan gaat winnen. Want hij gaat ervoor zorgen dat een groot deel van de HDP-stemmers dan in de tweede ronde thuis blijven. En als ze dan niet naar de stembus gaan, dan zou dat betekenen dat die stemmen niet naar de CHP gaan. Dus dan wordt het voor Erdogan misschien wat makkelijker om in de tweede ronde te vinden, al is het maar 50,1%. Dus daar lijkt het een beetje op, want wat ik nu gezien heb, is dat het constitutioneel hof in Turkije, er zijn nu twee rechtszaken gaande tegen de HDP. Die waren al begonnen een paar maanden geleden. En er zijn nu twee besluiten gevallen door het Hof. Het eerste is, de rekening van de HDP, van de pro-Koerdische partij, was geblokkeerd. Dus iedere politieke partij in het Turkse parlement krijgt staatssteun. Dat gaat echt om heel veel geld. Die rekening is nu gedeblokkeerd. Dus de HDP heeft nu weer in aanloop naar de verkiezingen toe, nota bene, recht op staatssteun. Dat is stap 1. Het tweede besluit ging over, want daar is nu ook een rechtszaak gaande over de sluiting van de partij. Hè, omdat ze volgens de rechtbank een terroristische organisatie zouden zijn. En het interessante is dat de HDP een soort van verdediging had. Dus er zou een zitting komen waarbij de rechters naar de verdediging van de HDP zouden luisteren. Maar die is ook uitgesteld op verzoek van de HDP. Uitgesteld naar 11 april. En de deadline voor de politieke partijen om hun kandidaten voor de parlementsverkiezingen, die op dezelfde dag, op 14 mei gehouden gaan worden, de deadline daarvoor is 10 april. Dus als de HDP, tenminste dat is mijn indruk, Erdogan wil, kort gezegd, dat HDP in de eerste ronde niet de oppositiekandidaat gaat steunen, maar zelf met een kandidaat komt. En ik denk dat die kant op gaat. Als dat zo is, dan zou het betekenen dat de HDP ook zijn eigen parlementsleden naar voren gaat brengen. Zeg maar, ook misschien een kleinere alliantie met de Communistische Partij volgens mij, en ook de Turkse Arbeiderspartij, die de laatste tijd ook wel ja, wat beter scoort. Ja, met beter denk ik dan aan 1% of zo. Maar wat ik al zei, het gaat nu echt om procenten. Zeg maar 0,3% kan ook heel, heel beslissend zijn. Dus mijn indruk is dat de HDP met een eigen kandidaat komt. Derde kandidaat in de verkiezingen. Er zijn ook wel andere kandidaten. En de stemmen zullen verdeeld worden. Dus dan komt een tweede ronde. In de eerste ronde zal het Erdogan niet lukken om meer dan 50% te halen. En dat geldt ook voor de oppositiekandidaat. Als de HDP dan genoeg signalen krijgt, of in ieder geval de AK-partij van Erdogan genoeg signalen geeft richting de HDP, dat er misschien na de verkiezingen weer een onderhandeling komt, en zo'n toenadering komt, wat een paar jaar geleden, volgens mij was het 2014 uit mijn hoofd, wat uiteindelijk mislukt was, dat dan een soort van, dat de strategie van Erdogan nog steeds wordt van als de HDP-stemmers thuis blijven, dan gaat Erdogan winnen. Daar gaat het nu om. En het derde, wat ik zag, Ik hoor van mijn bronnen in Ankara ook dat Erdogan nu van plan is om twee Koerdische adviseurs aan te stellen van Koerdisch komaf. Eén daarvan is sowieso een bekende in de Turkse politiek, Mehmet Şimşek. Hij was ooit minister van Financiën onder Erdogan. Hij was ook parlementslid en dergelijke. Hij is van Koerdisch komaf en geniet heel veel aanzien in Gaziantep, waar hij ooit parlementslid was. En Gaziantep is ook getroffen door de aardbeving en dergelijke. Gaziantep was ook altijd een soort van AKP-bolwerk. Maar sinds de aardbevingen zie je daar ook een beetje een soort van verschuiving. Maar daar ga ik het zo meteen over hebben. Mijn indruk is nu, van wat ik zie, dat Erdogan zijn handreiking begint te doen richting de Koerden. Om ervoor te zorgen dat zij hun beslissende rol in deze verkiezingen laten varen. En Erdogan kennende, als een pragmatische autoritaire leider, gaat het denk ik wel lukken. Ik had het net over de aardbevingen. Dat zal ook een belangrijke rol spelen, denk ik. En dat maakt het ook een beetje moeilijk nu om nu al een duidelijk, zeg maar, waarom ik de opiniepeilingen niet zo geloof momenteel. Het interessante is, en die vraag kreeg ik ook van mijn lieve volgers, welke consequenties de aardbevingen zullen hebben op de verkiezingen. Dat is moeilijk te zeggen, want ik heb nu zelf natuurlijk geen opiniepeiling, kan ik niet uitvoeren in Turkije, maar van wat ik begrijp is dat het sentiment in de regio, die tot nu toe vooral, ik heb ook gekeken naar de cijfers van de verkiezingen in 2018, en alle regio's waar de aardbeving heeft plaatsgevonden, die werden toen gewonnen, en met een hele grote marge zelfs, door de AK-partij. Dus dat die regio was eigenlijk altijd pro-AK-partij. Maar wat het interessante is dat zowel Erdogans partij als de oppositie daar electoraal gezien achteruit zijn gegaan in de opiniepeilingen. Het is natuurlijk moeilijk om dat om een heel duidelijk, zeg maar, resolute uitslag te laten zien. Hè? Want die mensen hebben al heel veel problemen. Dus dan ga je niet zeggen op wie ga je stemmen de komende verkiezingen. Maar het sentiment is daar nu van heel veel kiezers zijn nu zwevend geworden daar in de regio. En dat komt door enerzijds door ontevredenheid, hè, bijvoorbeeld de snelheid waarmee de autoriteiten gereageerd hebben of juist niet gereageerd hebben op wat er toen gebeurde. Het ontbreken aan nog steeds aan sanitaire en hygiënische faciliteiten daar in de regio. En ook de mislukkingen, zeg maar, van de reddingsoperaties. En dat er nog steeds niet duidelijk is hoeveel mensen nou zijn overleden. Dat wordt allemaal op konto van AK-partijen geschreven. En daarbij kun je denken aan iets van 4%, 5%. Maar dat geldt ook een beetje voor de oppositie. Je ziet wel dat kleinere partijen die meteen naar de regio waren afgereisd, dat hun leiders, zeg maar, de visibiliteit van hun partij hebben vergroot daar. Dus die kunnen dat compenseren. Maar het is onduidelijk hoe de regio gaat stemmen als het om de presidentsverkiezingen gaat. Maar als het om parlementsverkiezingen gaat, dan is het duidelijk dat zowel de AK-partijen als de oppositie stemmen, of in ieder geval electoraat, verloren zijn. En dat er nu heel veel, opeens heel veel zwevende kiezers zijn. En die zullen dan ergens in mei besluiten wat waar een stem en voorkeur naar uitgaat. Maar wat het om presidentsverkiezingen gaat, is dan moeilijk te voorspellen, eerlijk gezegd. Dus daar wil ik niet over speculeren. Maar nogmaals, het sentiment in Turkije is nu wel dat het voor het eerst, en ik ben nu weer al een tijdje weer begonnen met het volgen van Turkse talkshows en dergelijke, want het was al sinds de oorlog in Oekraïne was het altijd een beetje ondergeschoven kind, maar nu ben ik er weer mee begonnen. En je merkt wel dat zelfs de verwende aanhangers van de AK-partij, waar ik echt een bloedhekel aan had, ook in de academische debatten en zo, zelfs zij zijn begonnen met het bijdraaien. Je merkt wel van dat ze nu ook een beetje open kritiek uit op de AK-partij. Je zou kunnen zeggen, hè, dat ze misschien al een beetje voorsorteren op het feit dat de situatie na, wat is het nou, 60 dagen anders kan zijn. Dus, en je merkt wel dat de oppositie ook steeds meer zendtijd krijgt in de talkshows. Dat was een paar maanden geleden echt totaal niet het geval. Maar goed, het is maar afwachten hoe het gaat uitpakken. Maar het is wel duidelijk dat er ook in Ankara zelf en ook in de media een soort van aardeverschuiving heeft plaatsgevonden. En dan serieus rekening gehouden wordt met het verlies van de AK-partij en het verlies van Erdogan. En er zijn nu steeds meer nieuwe opiniepeilingen waarbij dus de oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu ongeveer met een marge van 9%, 10% voor Erdogan staat. En dan hij scoort rond 55, 56. Maar goed, de vraag is dan hoe Erdogan daarop gaat reageren. Hij begon gisteren, want gisteren heeft hij aangekondigd dat in een persco dat de verkiezingen op 14 mei gehouden zullen worden. En hij noemde twee belangrijke redenen. Oorspronkelijk waren de verkiezingen bedoeld om in juni, 18 juni uit mijn hoofd. Maar dat valt samen met bedevaartperiode. Dus dan zou het betekenen dat het met name de achterban van de partij zelf dan niet in Turkije is. En dan wordt het moeilijk om die nodige stemmen binnen te krijgen. Dus dan, en tegelijkertijd waren er ook universiteitstoetsen en dergelijke, examenperiode voor de universiteiten. Dus dat zou dan ook heel veel problemen met zich meebrengen. Dus dan hebben ze besloten om dat een maand naar voren te trekken. De vraag is, waarom wil Erdogan het een maand eerder dan later? Dat is ook, die vraag kreeg ik ook. Ik denk dat hij ervan uitgaat dat de situatie misschien over 2 maanden wat anders kan zijn. En dan in autoritaire landen is het altijd beter, dat hebben we gezien in Rusland, dat hebben we gezien in mijn eigen moederland, dat hoe klein de ruimte is voor de oppositie om vanaf het moment dat je aankondigt van we gaan de verkiezingen houden en de verkiezingen zijn niet over 6 maanden, maar over 60 dagen, dan heeft de oppositie altijd minder mogelijkheden om zich te mobiliseren. Want als regering, vooral als je een autoritaire regeerstijl hebt, heb je de beschikking over allerlei, in Engelse termen is dan administrative resources, die je makkelijk en zonder controle kunt inzetten. Dat gaat dan vooral over geld en dergelijke. Dus dan geef je de oppositie ook niet zo heel veel tijd om zich te herpakken. En nu moeten ze dan in 2 maanden tijd echt in alle 81 regio's van Turkije gaan afreizen en allemaal demonstraties houden en hun plannen gaan uitleggen en dergelijke. Maar dat gaat dan moeilijk worden. Dat moet je ook nog plannen en zo. Dus in die zin denk ik dat zeg maar de reden was voor Erdogan om dat niet in augustus te gaan doen, maar in mei. Tegelijkertijd denk ik dat het ook een beetje, wat hem ook een beetje rol heeft gespeeld, is dan de NAVO-top van juli, die in Litouwen gehouden gaat worden. Erdogan wil dat hij de verkiezingen wint en dan de onderhandelingen met de NAVO of Finland en Zweden afrondt met zijn groen licht. En ik denk dat het, eerlijk gezegd, dat het Westen daar ook een beetje op wacht. 2 dagen geleden was er weer een top in Brussel tussen adviseur van Erdogan, nota bene, en niet de minister van Buitenlandse Zaken, die het normaal gesproken deed, en de vertegenwoordigers van Zweden en de NAVO, van Finland, en de vertegenwoordigers van de NAVO. En van wat ik gezien heb, van wat ik gehoord heb van mijn bronnen in Ankara, zijn de gesprekken goed gegaan. Tenminste, voor Turkije. Het is positief verlopen en zijn het overeen gekomen om kort voor de top in Litouwen nog een keer bij elkaar te komen. Ik denk dat daar alles beslecht gaat worden en op een gegeven moment de Turkije ook in juli groen licht gaat geven voor de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Ja, omdat ik dus de hele tijd roep dat Erdogan deze verkiezingen niet gaat verliezen, weet ik niet wat de houding van de oppositie zou kunnen zijn, maar die hebben ook al gezegd, hè, toen Erdogan zei, zolang deze kwestie van Zweden en Finland met betrekking tot, vooral dan Zweden, met betrekking tot de financiering van de PKK niet is opgelost, gaan we het niet toelaten. En de oppositie schaarde zich volledig achter Erdogan. Dus in die zin denk ik dat het niet veel uitmaakt voor de NAVO wie er nou aan de macht komt. Het sentiment in Turkije is nog steeds hetzelfde. Het is niet zo dat de oppositie daar radicaal anders over denkt. Maar Het is wel de oppositie geweest, moet ik ook wel zeggen voor de eerlijkheid, die al een paar keer heeft geopperd om de NAVO-basis in Turkije te sluiten als kritiek op de Verenigde Staten en dergelijke. En dat hoor je Erdogan niet doen en niet zeggen, want Erdogan weet dat Turkije zonder NAVO niks voorstelt en de NAVO weet ook dat NAVO zonder Turkije niet zo heel veel voorstelt. Dus ze hebben elkaar nodig. En vorig jaar in maart zei Erdogan, toen de president van Kosovo uit mijn hoofd in Turkije was, dat de uitbreiding van de NAVO de enige optie is voor de veiligheid van Europa en van de wereld. Dus ik heb het altijd al gezegd, van het gaat hem niet om de verkiezingen, het gaat hem niet om Zweden en Finland. Hij heeft nu gewoon een gouden kans gekregen om met de Amerikanen te onderhandelen. En het is nu duidelijker geworden dat het inderdaad die kant op gaat. En als het puntje bij Pasen komt, als hij zijn zin krijgt van de Amerikanen, zijn zin zou dan betekenen dan F-16's en weer meedoen met F-35 fighter jets project, dan gaat hij instemmen met de toetreding van Zweden en Finland. Maar goed, dit heb ik al in de eerste aflevering ook een beetje gezegd. Kort samengevat, de binnenlandse dynamieken in Turkije die veranderen echt met de dag. En daarom heb ik besloten om eind deze maand zelf naar Turkije af te reizen om on the ground een analyse te kunnen doen van ja, hoe het eraan toe gaat en wat de uitkomst van de verkiezingen zou kunnen zijn. Maar voorlopig denk ik, en ik hou van stellig zijn zoals je wel gemerkt hebben, dat Erdogan er alles aan gaat doen om deze verkiezingen niet te verliezen. Ik krijg daar steeds meer motieven voor. Een daarvan is het besluit van de Centrale Kiescommissie om het verzoek van de oppositie af te wijzen in zaken de kwestie vingerwerf. In Turkije bestond het al een tijdje geleden dat iedereen die naar de stembus ging, die had gestemd, die kreeg een soort van blauw verfachtig iets op zijn of haar vinger die niet makkelijk af te wassen was en ook een paar het gewoon een dag sowieso bleef. Dus dan, als je dan naar een andere stembus gaat, dan zien ze al dat je gestemd hebt. Dus dan krijg je, dat wordt moeilijk om mee te frauderen, zeg maar. Maar de Centrale Kiescommissie heeft dat verzoek afgewezen. Dat is één. Dat zegt iets in mijn ogen. Een tweede is de demografische kant van het verhaal. Al het laatst was er een lek van het database van het ministerie van Volksgezondheid. En toen hadden ze iets van, toen bleek dat heel veel Syriërs een Turkse paspoort hadden bemachtigd. En het gaat nu echt om iets van 3,6 miljoen of zo. En je moet je voorstellen, als al die mensen op Erdogan gaat stemmen, dan scheelt al, tussen 7 en 10%. En ik kan me niet voorstellen dat de Syriërs met een Turkse paspoort op nationalistische partij gaan stemmen, die heel vaak hebben aangegeven van, wij gaan de Syriërs eruit gooien. Elke partij gaat er in mijn ogen goed gebruik van maken. En dat kan ook wel beslissend zijn. En ja, er zijn ook wel electoraal gezien wat meer verschuivingen die we dan in de komende tijd kunnen verwachten. Waardoor ik denk dat Erdogan, hoe moeilijk het ook voor hem wordt, want ik ben het wel eens met het sentiment dat de oppositie voor het eerst op gelijke hoogte staat met de regerende partij, want vroeger, al die voorgaande verkiezingen, was het altijd al besloten voordat de verkiezingen überhaupt hadden plaatsgevonden. De Erdogan was niet af te stoten van zijn troon. Maar nu is het wel een beetje anders. En dat heeft dan te maken met de economische crisis, de situatie, de samenleving is ook een beetje Erdogan moe, zeggen ze. Maar ik denk, nogmaals, dat hij nog een termijn doorgaat. Maar goed, het is nu iets van 60 dagen te gaan tot de verkiezingen. En er kan echt van alles gebeuren. Misschien dat ik dan in de komende tijd nog een podcast opneem over de definitief besluit van wat het nou gaat worden. Het is altijd een beetje koffiedik kijken als we het toch over Turkije hebben. Momenteel denk ik dat dit de situatie is hoe het zit. En ja, de komende tijd als we naar de binnenlandse dynamiek kijken, als de HDP met een duidelijke voorkeur komt, dat ook gevolgen zal hebben voor het verloop van de verkiezingen en natuurlijk de wie de verkiezingen gaat winnen. Maar tot nu toe denk ik dat we het hierbij kunnen laten. Als er dan nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zal ik dat ook op Twitter delen. Maar ik wil sowieso, als ik terug ben uit Turkije, nog minimaal 1 podcast opnemen over de situatie. En dan, want ik verwacht wel dat er bepaalde dingen gaan gebeuren in deze komende 2 maanden, die wederom de uitslag van de verkiezingen kunnen beïnvloeden. Voor nu wil ik het hierbij laten. Het is iets langer geworden dan 30 minuten. Maar desalniettemin hoop ik in ieder geval dat jullie daarvan hebben genoten. En nogmaals, dank voor de vragen op Twitter. Ik heb geprobeerd om daar diep mogelijk op in te gaan. En mijn excuus is dat het niet gelukt is. Maar goed, de komende aflevering zal gaan over de situatie tussen Israël en Iran. Daar is nu ook van alles gaande. Gisteren is ook weer diplomatieke betrekkingen tussen Iran en Saudi-Arabië die Israël weer boos hebben gemaakt. En de situatie met betrekking tot Azerbeidzjan, de oud-Israëlische premier en de oud-minister van Buitenlandse Zaken, Olmert en Tzipi Livni waren in Azerbeidzjan. Die hebben de president van Azerbeidzjan ontmoet en hebben ze weer herhaald hoe belangrijk het land is voor Israël, dit en dat. En ja, de Amerikanen hebben in mijn ogen ook een beetje groen licht gegeven voor de Israëlische aanvallen op nucleaire faciliteiten van Iran. Dus dat gaat ook van alles gebeuren. Maar daar gaan we de volgende uitzending over hebben. Dus als jullie vragen daarover hebben, stel ze gerust. En ik zal mijn best doen om die zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor nu wil ik het hierbij laten nogmaals. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Heel erg dank voor uw aandacht en voor uw interesse en voor de DM's over de podcast. En tot de volgende keer.